In 2 Koningen 4 waren wij zo'n beetje terechtgekomen bij vers 26, als ik me goed herinner. Waar de Sunamitische, de vrouw, op zoek gaat naar de profeet, naar Elisa namelijk, op de Karmel. En ik lees dus deze keer vanaf vers 25. 2 Koningen 4 vanaf vers 25. Alzo toog zij heen en kwam tot de man Gods, tot de berg Karmel. En het geschiedde als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zeide: zie, daar is de Sunamitische. Nu loop toch haar tegemoet en zeg tot haar: is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En zij zeide: het is wel. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten, maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man Gods zeide: laat ze geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd, en de Heer heeft het voor mij verborgen en mij niet verkondigd. En zij zeide: heb ik een zoon van mijn Heer begeerd, zei ik niet, bedrieg mij niet. En hij zeide tot Gehazi: God uw lenden en neem mijn staf in uw hand en ga henen. Zo ge iemand vindt, groet hem niet, en zo u iemand groet, antwoord hem niet en leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Doch de moeder van de jongen zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde haar na. Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen, doch er was geen stem noch opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap, zeggende: de jongen is niet ontwaakt. En toen Elise in het huis kwam, ziet, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. En hij klom op en legde zich neder op het kind en leggende zijn mond op deszelfs mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen breidde zich over hem uit en het vlees des kinds werd warm. Daarna kwam hij weder en wandelde in het huis eens herwaarts en eens derwaarts en klom weder op en breidde zich over hem uit en de jongen niesde tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zeide: roep deze Sunamitische. En hij riep ze en zij kwam tot hem en hij zeide: neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde. En ze nam haar zoon op en ging uit. Tot zover. We hebben de vorige keer het eerste gedeelte van deze geschiedenis reeds besproken. En we hebben in ieder geval hopelijk gezien dat daarin op velerlei wijze verwezen wordt naar nieuwtestamentische tijd. Dat wil zeggen, er wordt verwezen naar de vervulling van de beloften die ooit aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef gedaan zijn. Beloften namelijk met betrekking tot de komst van de zoon op de gezette tijd. Dat is in ieder geval wat wij bijna letterlijk lezen in vers 16 in deze geschiedenis, waaraan deze vrouw een zoon beloofd werd: op de gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen, enzovoorts. En ook een wat merkwaardige reactie van de vrouw. Precies zoals we dat kennen van de geschiedenis van Abraham, en in het bijzonder natuurlijk van Sarah, aan wie een zoon werd beloofd op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens. Precies hetzelfde is het daar. En de gedachte is dan ook dat wat daar bij Abraham en Sarah gebeurt, omtrent de komst van, of de geboorte van Isaac, dat is een uitbeelding van hoe uiteindelijk leven zal voortgebracht worden, hoe de Messias zal verschijnen, de werkelijke zoon, de echte zoon van Abraham, waarmee het Nieuwe Testament, Matthäus 1 vers 1, zo fraai opent. Jezus Christus, de zoon van Abraham en natuurlijk ook de zoon van David. Hoe het ook zij, het is een verwijzing naar nieuwtestamentische tijd. Dat kan niet missen, want we zijn het langzamerhand in al die tekenen ook wel gewend dat het daarover gaat, over hoe het nieuwe verbond zou aanbreken, of op zijn minst dat het zou aanbreken. Maar hoe het zou aanbreken wordt op de verschillende manieren in deze geschiedenissen bevestigd. Wat we gezien hebben is dat deze zoon inderdaad geboren wordt, maar dat op een of andere wijze in de dagen van de oogst het een en ander fout loopt. Dat staat namelijk in vers 18 en 19, waar de dagen van het oogst zijn aangebroken, eveneens gewoon opnieuw een uitbeelding van hoe het nieuwe verbond tot stand zou komen. Ik heb u gewaarschuwd, u vindt in dit soort geschiedenissen dikwijls herhalingen van dezelfde gedachten, want zowel de geboorte als van deze zoon, als ook de tijd van de oogst, de tijd van de maaiers, is in beide gevallen een uitbeelding gewoon van hoe het nieuwe verbond aanbreekt, zodat we opnieuw eenzelfde soort geschiedenis krijgen. Namelijk, het is tijd voor de oogst. Dat wil zeggen, het is tijd van het aanbreken van het nieuwe verbond, want zo wordt het overal in de Bijbel naar voren gebracht. Alleen als het zover is, dan blijkt deze zoon niet te leven, maar in plaats daarvan schijnt hij te sterven. Dat wil zeggen, dat hij stierf ook uiteindelijk op de avond van deze dag, want dat staat in vers 20. Het bijzondere is alleen dan dat die zoon gelegd wordt op het bed van de man Gods, dat wil zeggen boven in de opperkamer zoals die al beschreven was in vers 8. En daar lag hij dan dood en deze vrouw die verdwijnt dan om de man Gods op te zoeken op de berg Karmel. Ondanks dat haar eigen man zegt van dat heeft geen enkele zin, het is ook geen enkele tijd daarvoor, het is geen nieuwe maan of iets dergelijks. Enzovoorts. Maar de vrouw zegt, het zal wel zijn, en dan blijft ze hardnekkig aan vasthouden, het zal wel zijn. Zij zegt dat namelijk al in vers 23 tot haar echtgenoot, en later zegt zij hetzelfde tot Gehazi, de knecht van Elisa, als die hem haar tegemoet komt, namelijk in vers 26. Dan vraagt hij ook, is het wel met u, is het wel met uw man, is het wel met uw kind? En in plaats van in tranen uit te barsten, zoals het eigenlijk hoort, zegt zij, het is wel. Op alle vier de vragen. Het is wel. Zo wel was het niet, naar de mens gesproken in ieder geval niet. Maar ze zijn niettemin het is wel. Hetgeen natuurlijk inhoudt dat zij veronderstelt of ervan uitgaat dat alles alsnog wel zal worden. Dat mag ik tenminste wel aannemen. Maar dat is een historische verklaring. Waar het om gaat is natuurlijk dat hier die man, die zoon weliswaar gestorven is. Die zoon zou moeten zijn het Israël onder het nieuwe verbond. Dat kan niet missen. Beloofde volk waarmee de Heer zijn nieuwe verbond zou sluiten, bij wie hij de wet in het binnenste zou schrijven in plaats van op die zware stenen tafelen enzovoorts. Maar die zoon die is er niet, dat wil zeggen op het moment van de oogst is de zoon gestorven. Het is net zoiets als dat het dochtertje van Jairus op 12-jarige leeftijd zelfs levenskracht zou moeten ontvangen, om niet gewoon te zeggen geslachtsrijp zou moeten worden, maar levenskracht zou moeten ontvangen. En precies op dat tijdstip, als ze 12 jaar is, sterft zij. Er gebeurt precies het tegenovergestelde. En de betekenis is ongetwijfeld gelijk. Dat wil zeggen, het in beide gevallen beeldt het uit hoe dat nieuwe verbond over Israël zou moeten aanbreken, maar hoe het niet aanbreekt, eenvoudig omdat met het volk wat misgaat, is natuurlijk de uitdruk, de beschrijving. Nee, laat ik het anders zeggen, het is het gevolg van het ongeloof, althans van het Joodse volk, waar leven zou moeten komen, daar werkt juist de dood. Wat gaat precies tegenovergestelde? Daar waar het Joodse volk tot aanvaarding van de Messias zou hebben kunnen komen, vier werkwoorden. Daar waar dus het Joodse volk tot geloof zou hebben kunnen komen en dus onder het koningschap van Christus, van de beloofde Messias, geplaatst zou kunnen worden, ging het precies andersom. Want in plaats van dat het koninkrijk kwam en de troon van David hersteld werd in Jeruzalem, werd in plaats daarvan Jeruzalem verwoest. Nou, een paar jaar later. Maar in ieder geval, dat is wat er gebeurd is. En in plaats van dat de koning over de Olijfberg afdaalt voor een feestelijke intocht in Jeruzalem, stopt hij halverwege en zegt van u zal geen steen op de andere gelaten worden. Dat is precies ook hetzelfde verhaal. Daar kwam dan de koning, maar de stad werd verwoest. Of daar brak het nieuwe verbond aan. Eindelijk leven voor Israël, maar in plaats daarvan stierf Israël. En dat is wat we ook in deze zoon vinden uitgebeeld en bovendien ook eventueel in de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. Zo ken ik er trouwens nog een paar, maar die laat ik nou maar even buiten beschouwing. Hè. Waar het om gaat is dat deze vrouw niettemin zegt, is het wel met uw kind? Die vrouw is natuurlijk, zoals eerder besproken, een type van het gelovige overblijfsel van Israël door de eeuwen heen. Die vrouw die een zoon zou moeten voortbrengen als beeld van een nieuw verbond, dat voort zou komen uit het oude verbond. Maar die vrouw die zegt niettemin het is wel. Want het blijft natuurlijk zo dat de gebeurtenissen zoals wij ze kennen uit de heilsgeschiedenis, en dus in het bijzonder uit Handelingen en de Nieuwtestamentische boeken, de gebeurtenissen namelijk waarbij het Joodse volk ongelovig bleef, maar waarbij in plaats daarvan een gemeente verzameld werd uit de heidenen met een hemelse roeping en erfenis, dat is inderdaad allemaal wel. Want hoe dan ook, wanneer we het beoordelen naar menselijke maatstaven, dan zeggen we, er ging het een en ander verkeerd. Dat was het wellicht ook, het ging wellicht ook verkeerd, maar het neemt niet weg dat het allemaal precies ging in overeenstemming met het plan Gods. En, dan moet ik er nog wat bij zeggen, voor de goede orde. Er is ook niemand de dupe van geworden, want hoe dat ook zij, het mag dan zo zijn dat het Joodse volk ongelovig was en dat het geleid is tot de verwoesting van de Joodse staat en de Joodse stad. Daar is niemand de dupe van geworden, want ieder die wilde kon gewoon komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en kreeg daardoor niet eens deel aan een koninkrijk in Jeruzalem en omgeving, maar kreeg daardoor zelfs deel aan een koninkrijk in de hemel en omgeving. Want ja, nou, dat komt dan nog in de toekomst, hè. Dus bedoel maar, niemand werd daar persoonlijk door gedupeerd. Maar niettemin, zoals met het volk ging het verkeerd, dat wil zeggen naar de mens gesproken. Maar niettemin was het een overeenstemming met het plan wat God gemaakt had. En dat blijkt wel, want wat er gebeurd is, was ook een overeenstemming met wat hier in deze geschiedenis is vastgelegd, om maar eens wat te noemen, hè. En verder was het natuurlijk gewoon in overeenstemming met wat ook de profeten gewoon letterlijk hadden aangekondigd. Vandaar dat ze gewoon zegt, het is wel. Vers 27. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten, maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man God zei, de laatste geworden, want de ziel is in haar bitterlijk bedroefd en de Heer heeft het voor mij verborgen en mij niet verkondigd. Dat wil zeggen, die vrouw als uitbeelding van een gelovige overblijfsel komt inderdaad tot Elisa en knielt voor hem, grijpt hem bij zijn voeten en dan is er Gehazi om haar af te stoten. Wat het typologisch voorstelt, dat lijkt me een heel duidelijke zaak. De vrouw gewoon. Zullen we de vrouw nou maar vergelijken dan met die andere vrouw uit de geschiedenis van, hoe heet het ook weer, de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. Want toen het dochtertje van Jairus stierf, was daar die andere vrouw, die al net zo lang als dat het dochtertje van Jairus leefde, ziek was, bloedvloeiende vrouw, u kent die geschiedenis wel, al 12 jaar, net zo lang als dat het dochtertje van Jairus leefde, zij zou daaraan moeten overlijden feitelijk, als het er nog helemaal over gaat, of in ieder geval, zij zou onvruchtbaar blijven. En het punt is, zij zou onvruchtbaar blijven, maar het dochtertje van Jairus zou vruchtbaar worden. Maar in werkelijkheid gebeurde precies andersom. Het dochtertje van Jairus stierf toen ze vruchtbaar zou moeten worden. En de bloedvloeiende vrouw werd genezen en dus vruchtbaar. Want dat is de gedachtegang. En die raakte ook inderdaad de Heer aan. Het is ongeveer hetzelfde als wat deze vrouw zoekt. Zij vatte de voeten van de man Gods. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Dat is ook een thema wat wij in de evangeliën zeker tegenkomen tot in handelingen aan toe. Namelijk, want er zijn er altijd die proberen de mensen bij de Heer Jezus vandaan te houden. Wie dat zijn, dat is makkelijk genoeg, hè. Dat zijn nog steeds diezelfde fariseeën die in de deuropening van het huis van de Heer Jezus stonden toen die kreupele man daar naar binnen moest. Kortom, deze Gehazi is gewoon een uitbeelding van het Jodendom, het orthodoxe, het godsdienstige Jodendom moet ik eigenlijk zeggen, in de dagen van het Nieuwe Testament, in de dagen dat het Nieuwe Verbond aanbrak. Daar blijkt ook, zei het dan op ingewikkelde wijze, uit de betekenis van de naam van deze Gehazi. Het is wat moeilijk te vertalen, maar als ik het dan iets vrij opvat, dan betekent zijn naam dat hij bolle ogen had, dat wil zeggen uitpuilende ogen. In de praktijk betekent dat hij georiënteerd was op zichtbare dingen. Daar merk je uit de geschiedenis hier niet zoveel van, bij deze Gehazi. Later overigens wel in de geschiedenis van de Aman, want hij stelde de uiterlijke dingen daar zeer op prijs. Maar in het Nieuwe Testament wordt iets dergelijks gezegd, inderdaad, vele malen zelfs, van in het bijzonder de fariseeën en schriftgeleerden die gesteld waren op uiterlijke dingen, en bovendien wordt er van hen gezegd dat ze geldgierig waren. Wat uiteindelijk natuurlijk ongeveer hetzelfde is, niet helemaal, maar het houdt wel met elkaar verband. Maar het hele punt is dat het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus gericht was op uiterlijke dingen, vasthield aan het judaïsme, hun eigen Joodse godsdienst, hun eigen gemaakte Joodse godsdienst trouwens ook. De schrift noemt het trouwens hun eigenwillige godsdienst, want te denken dat het was in overeenstemming met de Mozaïsche wet, dat is een misverstand. De Heer zelf corrigeert dat en zegt, als je Mozes zou geloven, dan zou je in mij geloven. Maar je gelooft in Mozes niet en dus in mij ook niet. En de wet zoals zij die kenden en praktiseren, was niet mozaïsch. Je was er hooguit van afgeleid, maar dan in de negatieve betekenis van de term, hè, was er van afgeleid, want het was gewoon een eigen wettensysteem zoals dat tot ontwikkeling gekomen was in de tijd in de Babylonische ballingschap. Maar het was dus een wet van uiterlijke dingen in elk geval. En van raak niet, smaak niet en roer niet aan, zoals het heet in de Colossensebrief. Want die uiterlijke dingen hebben altijd in de eerste plaats van doen met wat een mens eet en drinkt. En vervolgens daarvan afgeleid heeft het van doen met alles waar een mens mee in contact komt. Wat hij tot zich neemt, wat hij afwijst enzovoorts. Maar het is hetzelfde als eten en drinken feitelijk. Maar het gaat in ieder geval om uiterlijke dingen. En daar is Gehazi de uitbeelding van. En dus in het bijzonder de uitbeelding van het Jodendom. En zelfs in de orthodoxe vorm daarvan. Hè, dat van de Farizeeën. En deze Gehazi is het dan, die deze vrouw wil afwijzen. Maar het is Elisa die meteen ingrijpt en zegt, laat ze geworden. Want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. Die uitdrukking, haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd, wil niet zeggen dat haar geest niet bedroefd was of iets dergelijks. Haar ziel betekent gewoon zij. Dus als je het netjes leest, dan staat er, want zij is bitterlijk bedroefd. Waarom staat er dan haar ziel? Eenvoudig omdat het er de nadruk op legt. Hè? Zij is bitterlijk bedroefd. Zij is helemaal, totaal bedroefd. Bitterlijk bedroefd, dat is waar het om gaat. Dus met het begrip ziel als zodanig heeft het verder heel weinig te maken. Maar goed, zij is bitterlijk bedroefd. En de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet verkondigd. En dat vind ik het aardige, want dat bevestigt onderweg nog even waar het in werkelijkheid over gaat. Want het verhaal gaat natuurlijk gewoon over dat van het Jodendom het Joodse volk als zodanig niks terechtkomt. Het Jodendom, dat wil zeggen het Judaïsme, de Joodse religie niet, uitgebeeld in Gehazi, maar van het Joodse volk als zodanig ook niet. Het toenmalige, aan ons in ieder geval bekende Israël, want toen het nieuwe verbond zou aanbreken, stierf het, Jeruzalem werd verwoest, zal ik maar zeggen, er kwam niks van terecht. Het Joodse volk bleef ongelovig, niet alleen in Jeruzalem, maar in principe zelfs waar ook ter wereld, want we vinden dat uitgedrukt in de geschiedenis, in het bijzonder de geschiedenis van Paulus natuurlijk, in Handelingen, waar steeds de apostels predikten in de synagogen, maar waar steeds nauwelijks Joden, maar wel degelijk heidenen in meerderheid tot geloof kwamen. Hoe dat ook zij, het loopt dus fout, want daar gaat het om, met het Joodse volk als zodanig, dat is wat in die gestorven zoon wordt uitgebeeld. Maar waar het om gaat is dat God een ander werk voor in de plaats stelt. Want hoe dan ook, het Joodse volk, de zijnen, waren ongelovig, hebben hem niet aangenomen, om het dan met Johannes 1 te zeggen deze keer. Maar het neemt niet weg dat er anderen waren die hem wel aannamen en die vormen tot in onze dagen nog steeds de gemeente. En daar gaat het om. Dus het oude principe dat de zaligheid uit de Joden gegaan is naar de heidenen of van de Joden is overgedragen aan de heidenen. Want zo wordt het in het algemeen in het Nieuwe Testament geformuleerd. Zodat er wel degelijk een volk Gods tot stand kwam, maar dan niet onder Joodse suprematie, hoe moet ik dat zeggen, niet op een Joodse basis of zo. Maar in tegendeel, een gemeente niet zozeer uit de Joden, maar een gemeente wel zozeer uit de heidenen in de eerste plaats. En dat verhaal over die gemeente uit de heidenen en dat de heidenen erfgenamen geworden zijn van de beloften die oorspronkelijk aan Israël en in het bijzonder aan de Jood gedaan zijn, dat wordt in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk beschreven als de verborgenheid, de verborgenheid. Dat is het centrale thema eigenlijk van het Nieuwe Testament, want in het Nieuwe Testament worden we in de eerste plaats geconfronteerd met de Heer Jezus die de Messias is, maar die niet gezeten is op de troon in Jeruzalem, de troon van zijn vader David, maar in plaats daarvan wel degelijk gezeten is op een troon, maar dan een veel hogere, namelijk die in de hemel. En ik heb het al vaker gezegd, ook hier denk ik, in feite spreken alle nieuwtestamentische bijbelboeken erover. Het is zelfs het hoofdthema daarvan, dat Christus gezeten is in de hemel op de troon als de zoon Gods, in plaats van op aarde op een troon in Jeruzalem als de zoon van David. Maar dat is het hoofdthema eigenlijk. Maar direct daarna vinden we ook in de nieuwtestamentische boeken, feitelijk ook al als het er helemaal over gaat, uiteengezet hoe de zaligheid weliswaar door de Joden werd afgewezen als volk, maar dat die zaligheid wel degelijk terecht is gekomen onder de heidenen en dat God zich verzamelt, een gemeente uit de heidenen, een gedachte die weliswaar ontleend is aan het Oude Testament, maar niet omdat het in het Oude Testament geopenbaard is, maar juist omdat het in het Oude Testament verborgen is. Ongeveer dus ook onder andere op de wijze van hier 2 Koningen 4, want zo zit het dan ongeveer. In elk geval worden uitgebreid als verborgenheden beschreven. In de eerste plaats worden aangekondigd aan het einde van Romeinen 16. Ik neem aan dat de meesten van u dat wel weten, maar af en toe toch wel eens zinnig om die schriftplaatsen onder ogen te krijgen. Aan het einde van Romeinen, en dus aan het einde van Romeinen 16. Want in Romeinen als zodanig, in de brief als zodanig, wordt uiteengezet hoe het nieuwe verbond aangebroken is door de komst van de Heer Jezus, namelijk door zijn dood en opstanding, en hoe de Heer Jezus Christus door zijn dood en opstanding dat nieuwe verbond in werking gesteld heeft en daarmee de vervulling gebracht heeft van alle oud-testamentische beloften. Dat is algemene waarheid, waarheid die geldt voor ieder mens. Het zal ook duidelijk zijn dat in de Romeinenbrief uitdrukkelijk elk verschil tussen Jood en Heiden wordt weggeredeneerd. Dat was niet ja, weggeredeneerd, ook in de zin van, het is een verschil wat bestaat niet, want ze hebben alle gezondigd, Romeinen 3, en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is, en hij is niet in de wet, die verlossing. Staat er meteen achteraan, ook in Romeinen 3. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Maar nadat de hele Romeinenbrief al een paar maal beëindigd is, dat begint al aan het eind van hoofdstuk 15, daar wordt de brief al beëindigd. Nadat de brief dus beëindigd is, komt er nog van alles. Op bijzondere wijze, maar daar ga ik nog helemaal niet op in, volgt dan Romeinen 16, waarin na het einde van de brief dus alsnog de groeten gedaan wordt aan een hele menigte van mensen die Paulus kent, blijkbaar in Rome, wat ook al vreemd is. Want hij was nog nooit in Rome geweest, heeft hij net gezegd in hoofdstuk 15. Niettemin doet hij de groeten aan een hele reeks van mensen in Rome die hij op een of andere verborgen wijze, toch een verborgenheid hè, die op een of andere verborgen wijze dus toch wel kent. Nou goed, maar nadat hij dan steeds opnieuw min of meer ook in hoofdstuk 16 de brief afsluit, doet hij dat voor de ene laatste maal in vers 24... Romeinen 16, vers 24, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen, amen, enzovoorts. En dan helemaal aan het eind, dan verwijst hij op het volgende deel van het verhaal, zijn volgende werk zal ik maar zeggen. Hij verwijst namelijk door naar in ieder geval de Efezebrief, dan wel naar de Hebreeënbrief, dat zou allebei kunnen. Want hij zegt, hem zij door Jezus Christus de heerlijkheid in de eeuwigheid. U ziet misschien niet zo gauw waar ik dat lees, maar ik sprong van het eerste woord van vers 25 naar de laatste zin, woordjes van vers 27, want dat was de hoofdzin. De rest was een tussenzin namelijk. De hoofdzin was, hem zij door Jezus Christus de heerlijkheid in de eeuwigheid. Maar in de tussenzin wordt over hem wat gezegd. Namelijk hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Wel, die God die machtig is u naar dat evangelie van Paulus te bevestigen, die zei heerlijkheid, enzovoorts. En wat Paulus dus in de tussenzin alweer doet, hè. Dus wat Paulus in de tussenzin doet, is verwijzen naar de openbaring van de verborgenheid. Namelijk de bekendmaking van al die dingen die in het Oude Testament verborgen waren. En die verstopt hij hier in een tussenzin. Dat is dus ook al een verberging, hè. Het staat hier verborgen in een tussenzin. Maar niettemin is de verwijzing naar het vervolg op de Romeinenbrief, zoals we dat vinden in ieder geval in Efeze, en eigenlijk ook, en op een heel andere manier trouwens, in de Hebreeënbrief, De vervolg is namelijk dat de Heer niet alleen stierf vanuit de dood opstond, maar ook ten hemel gevaren is. En niet alleen zijn dood en begrafenis en opstanding hebben consequenties voor ons, maar ook zijn hemelvaart heeft in onze dagen consequenties voor ons. Want de gedachte is namelijk dat wij die geloven niet zozeer betrokken zijn geworden in de openbaring van het koninkrijk van de Messias, zoals in het Oude Testament geopenbaard, maar dat wij betrokken zijn geworden in de verborgenheden van het koninkrijk in de hemel, zoals in het Oude Testament verborgen. En dat is waarmee dan zowel Hebreeën als Efeze ook openen, namelijk met te zeggen dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods en dat wij met hem verbonden zijn. Zoals de Hebreeënbrief zegt, wij naderen tot hem, want hij is onze hoge priester, wij naderen tot in die hemel zelf, tot in het heiligdom, het ware heiligdom, tot in de hemel dus, waarna in hoofdstuk 12 gezegd wordt inderdaad dat we deel hebben gekregen aan het burgerschap van dat hemelse Jeruzalem en een gemeente van eersteling geworden zijn. En aan de andere kant in de Efezebrief wordt ook meteen geopend met te zeggen dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En daar ligt eigenlijk de grootste nadruk op, omdat dat helemaal niet verwacht zou kunnen worden eigenlijk. Maar hoe dat ook zij, verborgene dingen spreken nou eenmaal over de positie van de gemeente. En ik moet er meer bij zeggen, niet alleen de positie en de bestemming van de gemeente in onze dagen, maar zelfs ook heeft het te maken met de oorsprong van de gemeente in onze dagen. Want, dat heb ik u al vaker gezegd natuurlijk, tot vervelens toe, denk ik wel eens voor sommigen wellicht. De oorsprong van de gemeente ligt natuurlijk in Christus, maar dat is de mannelijke kant, de goddelijke kant, zal ik maar zeggen. De andere kant is het zo dat langs de aardse weg de oorsprong van de gemeente gelegen is, niet bij de Joden, maar inderdaad bij de 10 stammen van Israël. En dat zit er dus ook elke keer weer achter. Ook in Hebreeën, ook in Efeze, maar zeer zeker ook hier natuurlijk. In 2 Koningen 4 bedoel ik. Maar waar het maar om gaat, is het als hier Elisa zegt, de Heer heeft het voor mij verborgen en mij niet verkondigd, dan is dat een rechtstreekse verwijzing naar de verborgenheden van het Nieuwe Testament en dus naar de roeping van de gemeente. Want hoe dan ook, die verborgenheden die bestaan in de eerste plaats daaruit dat het volk van God, of voor God, voor zijn naam verzameld wordt uit de volkeren met een hemelse bestemming. En hier zegt Elisa, de Heer heeft het voor mij verborgen, namelijk mij niet verkondigd. Aan het eind van Romeinen 16 zegt Paulus, die verborgenheid is geopenbaard en nu wel degelijk verkondigd, namelijk bekendgemaakt. Dus hoe dan ook, wat er verder volgt, heeft daar rechtstreeks mee te maken. Met de gemeentelijke situatie van het Nieuwe Testament. Dan gaan we verder in vers 28. Zij zeiden, heb ik een zoon van mijn heer begeerd, zei ik niet, bedrieg mij niet. En kennelijk begrijpt Elisa wat er aan de hand is, meteen. Ook uit deze weinige woorden, al zal ze waarschijnlijk wel wat meer gezegd hebben dan alleen wat hier staat. Maar het punt is dan natuurlijk dat ze er hierna verwijst, dat weliswaar haar een zoon beloofd was, maar nu het zover is, nu ze die zoon heeft, blijkt hij niet te leven. En wat heeft ze dan aan die zoon? Nou heeft ze nog geen zoon. Eerlijk gezegd, ik ben altijd geneigd de vergelijking te maken met Abraham en Isaac, want Abraham kreeg dan uiteindelijk een zoon op de gezette tijd, maar na verloop van tijd moest die zoon gedood worden, geofferd worden, gedood worden in ieder geval, en toen ging het dus toch weer wat verkeerd. Niettemin, de geboorte van Isaac, zowel als het offeren van Isaac, beeldt gewoon twee keer hetzelfde uit, namelijk in beide gevallen is het gewoon de dood en opstanding van Christus, ofwel het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Alleen, het wordt twee keer uitgebeeld. Nou en? En dat is hier dus ook zo. Want ze had een zoon en nou verdwijnt hij. Heb ik een zoon van mijn heer begeerd? Zei ik niet, bedrieg mij niet. En Elisa zegt dan tot Gehazi, dat is leuk, want het blijkt volkomen overbodig te zijn wat hier gebeurt, hè? Dat is bijna voor de vorm, zou ik willen zeggen. Wij kennen Gehazi verder nog niet, want ik meen dat hij hier voor het eerst genoemd wordt. Nou ja, in vers 12 dan, hè? Maar goed, in deze geschiedenis in ieder geval. Maar we zien later, zeker in de geschiedenis van hoofdstuk 5, namelijk de genezing van Naaman, dan zien we dat Elisa bij voorkeur zich helemaal niet vertoont, zich verborgen houdt dus. Waarmee u meteen de betekenis hopelijk begrijpt. want hij is een beeld van de Heer die zich verbergt in de hemel. Maar het werk wordt gedaan door Gehazi. Hij stuurt altijd Gehazi. Maar dat gebeurt hier ook in 2 Koningen 4. Hij stuurt Gehazi om zijn staf, om de staf van Elisa te leggen op deze zoon, opdat hij zou genezen. Maar wij hebben de geschiedenis gelezen en vastgesteld dat daar sowieso niks van terechtkomt. Dat wil zeggen, Gehazi doet het wel, maar het gebeurt toch niet. En bovendien, Elisa schijnt te weten dat het ook niet gebeuren zal, zodat hij meteen erachteraan gaat, samen met deze vrouw, die inderdaad bij Elisa nogal aandringt. Hè? En als je gelovig bent, dan dring je aan. Hè? Dan ben je trouw en zeg je, nee, het gaat zo gebeuren, dus... Gebeurt ook, hè? Houdt daaraan vast. Maar de positie, het werk, of hoe je dat maar noemt, de functie van Gehazi hier, is volstrekt overbodig. Tot hem wordt gezegd, God uw lenden, neem uw staf, of neem mijn staf in uw hand en ga heen. Zo u iemand vindt, groet hem niet. En zo u iemand groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. En in vers 31 gaat het dan verder. Daar staat dat hij dat deed. Hij legde de staf op het aangezicht van de jongen, doch er was geen stem, noch opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht een boodschap, zeggende, de jongen is niet ontwaakt. Wat het uitbeeldt, dat is natuurlijk duidelijk genoeg. Deze Gehazi staat immers in de eerste plaats voor de bekende fariseeën en schriftgeleerden, het judaïsme als zodanig, de Joodse godsdienst, enzovoorts. En dat die heeft niet kunnen teweeg brengen de wedergeboorte van het Joodse volk, zou ik maar zeggen. Hè? Want daar gaat het maar om. Er kwam niks mee tot stand. Men heeft wellicht van alles gedaan, maar het hielp alleen niet. Ik moet daarbij denken, nu, aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waar iemand in moordenaarshanden gevallen was, of rovershanden, of hoe je dat er maar vertalen wil. Maar dan, hoe was het ook weer? Dan komt er een priester voorbij, geloof ik eerst, en dan een leviet of andersom. Dat maakt me trouwens niks uit. Hè? En die lopen daar gewoon aan voorbij. Waarna wij met christelijke beginselen in de hand, zal ik maar zeggen dat die priester en die leviet in gebreken zijn gebleven en beter hun werk hadden moeten doen, enzovoorts. Weet je wel, zo gaat het altijd. Maar het hele punt is natuurlijk dat de priester nog de leviet deze man konden helpen. In de letterlijke zin wellicht wel, maar dit was een gelijkenis. En we praten dus over de overdrachtelijke betekenis ervan. En de gedachte is gewoon dat de priester en de leviet beide gewoon het oude verbond in het algemeen voorstellen. En in het bijzonder zelfs het jodendom als zodanig, het judaïsme. En daardoor kan een mens nog helemaal niet verlost worden. Heeft daar helemaal ook geen boodschap aan. Priester en leviet lopen gewoon voorbij. Er gebeurt zelfs niets. Er wordt niet eens naar de slachtoffer omgekeken. Dat is eigenlijk de gedachte. En zo is het met in wezen alle uiterlijke godsdienst. Want het geldt niet alleen voor het judaïsme. Alle uiterlijke godsdienst gaat gewoon voorbij aan de mens en aan de nood van de mens. In het bijzonder zelfs de nood van de zondaar. Nee, het volbrengt rituelen, het houdt zich aan de tradities enzovoort. Het volbrengt dat, want het schijnt zo te horen. Het is altijd zo geweest, dus waarom zou het veranderd worden? Maar het kan niks bijdragen aan de zaligheid van de mens, zal ik maar zeggen. Het kan een zondaar niet verlossen, daar gaat het maar om. En dat is hier ook zo, want hier deze Gehazi stelt net zo goed deze fariseeën en hoe het maar heten mag voor. Maar wat hij ook doet, het leidt inderdaad tot niks. Dus de bekende oude vraag, wat moet ik doen om behouden te worden? Je weet al wat voor antwoord er dan komt. Kijk altijd naar die kant. Wat had je zelf gedacht? Zou je moeder gezegd hebben? Maar dat even terzijde. Hè? Wat zou je er zelf van denken? Wat moet ik doen om behouden te worden? Niks. Daar kun je namelijk niks aan doen. En dat is een volstrekt Bijbels antwoord. Daar valt niks aan te doen. En dat is wat hier ook uitgebeeld wordt. Gehazi, gericht op de uiterlijke dingen, ook uiterlijke godsdienst in het algemeen, want dat is wat hij voorstelt, kan met heel het ritueel, zelfs met de staf in zijn hand enzovoorts, kan hij deze jongen inderdaad niet genezen. En dat is maar waar het om gaat. Dus zo is het ook gegaan in de dagen van het Nieuwe Testament. Namelijk, het jodendom werd zelfs in de praktijk of het Joodse volk moet ik zeggen, werd zelfs in de praktijk door het Jodendom, door het Judaïsme dus, verhinderd om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Want dat is wat er uitgebeeld werd door die fariseeën en die deuropening enzovoorts. De wet stond hen slechts in de weg. Dat bleek wel. Want zodra over de wet gesproken wordt in het Nieuwe Testament, keert men zich inderdaad van de Heer af. En meer in bijzonder, zodra Paulus spreekt over de wet, keert men zich ook van hem en zijn boodschap en dus van de Heer Jezus Christus af. Dat is ook wat de apostel Paulus letterlijk zei in Galaten 5, dat heb ik niet zo lang geleden op dezezelfde plek, is een keer staan te bespreken hier. Want daar zegt de apostel, als ik nog de wet predik, wat word ik dan nog vervolgd? Want dan is immers de ergernis van het kruis teniet gedaan. Waar het om gaat is inderdaad dat die wet inderdaad niet kan zalig maken en zelfs weggenomen moet worden, opdat men in alle vrijheid tot de Heer Jezus zou kunnen komen en tot geloof in hem die zondaren rechtvaardigt. Op grond van geloof en niet op grond van werken uiteraard. Zo wat Gehazi doet hier, dat leidt inderdaad tot niks. Maar, en dat is het aardige van het verhaal, voordat het beschreven wordt in vers 31 dat Gehazi die staf legt op het aangezicht van de jongen, staat er al in vers 30. Doch de moeder van de jongen zeide, zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde haar na. Het is dezelfde hardnekkigheid als van de bloedvloeiende vrouw, denk ik altijd, die dwars door de menigte heen per se in aanraking wilde komen met de Heer Jezus. En het heeft er natuurlijk ook alles mee te maken. En let dan nog even op de uitspraken in vers 29, namelijk, zo ge iemand vindt, groet hem niet. Zo u iemand groet, antwoord hem niet, enzovoorts. Kortom, Gehazi moet onderweg niet talmen, moet niemand aanspreken, hij mag niemand anders kennen of herkennen of erkennen. Hij moet rechtstreeks gaan inderdaad naar die jongen. En de woorden die daarbij gebruikt worden, zo iemand vindt, groet hem niet, enzovoorts, die vinden we in het Nieuwe Testament ook terug, als bij gelegenheid de discipelen op uit worden gezonden om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Dat is een boodschap die ook inderdaad gepredikt zou moeten worden in de eerste plaats aan Israël. En dus, omdat het meest voor de hand ligt daar, in de eerste plaats aan de Joden, maar ook daar komt inderdaad niks van terecht. Het leidt namelijk tot niks. Het leidt in ieder geval niet tot de bekering van het volk in die dagen. Ja.
Dus dan zit hier een beeld van de wet, van het woord.
De staf is altijd een beeld van opstanding, maar hier werkt het niet. Omdat het bediend wordt door Gehazi. De staf, nou, die hebben we ook uitgebreid besproken in het verleden al, dacht ik wel. De staf is een beeld van levenskracht en van opstanding zelfs, heel in het bijzonder. Maar het hele punt is dat via Gehazi dat leven niet toegediend kan worden. Dat wil zeggen via de wet, via uiterlijke dingen, via het Jodendom of wat het maar wezen mag. Via menselijk werk dus, hetzelfde als wet, hè, via werken van mensen kan dat inderdaad niet toegediend worden. En dat is waar het om gaat. Goed, dan even zien, dan zijn we in vers 31, waar hij legde de staf op het aangezicht van de jonge dugge, was geen stem, nog opmerking. Zo keerde hij weder Elisa tegemoet en bracht hem boodschap, zeggende, de jongen is niet ontwaakt, het gaat helaas helemaal verkeerd. Dat wil zeggen, de jongen is niet genezen. Ja, terwijl ik dat zeg, denk ik weer aan een ander schriftgedeelte, waar zelfs de Heer zich beklaagt in Jesaja. En zegt, de bedoeling was dat ik Israël zou verzamelen, maar ja, Israël laat zich niet verzamelen. Het werkt niet, ik heb gedaan wat ik doen moest, maar het werkt niet. Hoe dan ook, dat Israël onder de wet, dat werkt in ieder geval niet. Het is een en al dood, hoewel de tekenen van de opstanding wel degelijk aanwezig zijn. En hoewel het woord des levens, en deze staf natuurlijk ook, aanwezig is. Maar niettemin, de jongen is niet ontwaakt. En dan vers 32, en toen Elisa in het huis kwam, ziet, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Nog steeds. Zo ging hij in en sloot de deur voor hem beiden toe en bad tot de Heer. In mijn Bijbel staat onder dit vers een verwijzing naar het Nieuwe Testament, ik weet niet wat er staat, maar het zal wel weer gaan over de deuren die dichtgaan, want hoe dan ook, in het Nieuwe Testament vinden we dat nogal eens veel, dat de Heer zich meldt bij iemand in huis en dan gaan daadwerkelijk de deuren dicht. Staat er bij jullie ook, Matthäus 6? Oh. Over het bidden. Wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebben, de bid uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Ja, het is een uitspraak die er wel mee verband houdt, vanzelfsprekend. Maar laat ik dan maar weer denken aan het dochtertje van Jairus. Iedereen eruit en de heer naar binnen. Alleen en niemand erbij. Maar wat het uitbeeld, lijkt me duidelijk genoeg. Het gaat altijd om om verborgen zaken die daar plaatsvinden. En dat is hier natuurlijk ook zo. Iedereen eruit en alleen Elisa komt daar binnen en sluit de deur voor hen beiden toe. Staat er uitdrukkelijk. Sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. Want wat er nu gaat gebeuren, de genezing van deze jongen, is inderdaad een uitbeelding van dingen die niet in het openbaar gebeurd zijn, maar in het verborgene wel degelijk tot stand gekomen zijn. Niet in het openbaar, want hoe dan ook, de hele roeping van de gemeente in onze dagen is niet openbaar. Je mag zeggen, ja, maar het christendom is toch een bekende grote wereldgodsdienst. Dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen, maar dan verstaan wij wat verschillends onder christendom. Het bijbelse christendom, dat is aan de wereld helemaal niet openbaar. De wereld, en zelfs de meeste christenen, hebben geen flauw idee wat een christen voor een ding is, of voor iemand is, bedoel ik dan maar. En zeker niet wat de gemeente eigenlijk is en voorstelt. Waardoor die tot stand gekomen is, waaruit die tot stand gekomen is en waarom, dat wil zeggen met welk doel, waartoe die tot stand gekomen is. Het is namelijk niet openbaar aan de wereld, het lijkt me duidelijk, want alles wat aan de wereld geopenbaard wordt, komt in ieder geval via het Joodse volk. Maar de Heer zelf heeft zich juist en vooral in de eerste plaats van dat Joodse volk teruggetrokken, zodat er via hen aan de wereld helemaal niks openbaar gemaakt wordt en dus gebeurt het werk wat de Heer doet in onze dagen, inderdaad in het verborgene. En dat wordt dus uitgebeeld door de gesloten deuren. En zo was het bij het dochtertje van Jairus. Een betere in dat verband is trouwens die van Zacchaeus. Het was daar een openbare aangelegenheid. Die optocht was door Jericho heen. En Zacchaeus hangend in de zittend staan, dat weet ik veel. Hangend denk ik altijd in de boom. Hè. In de boom hang je toch niet. In de wilde vijgenboom nog wel, maar de Heer haalde hem eruit, ten aanschouwen van het publiek, uiteraard. Maar hij zei, ik moet heden in uw huis, of zoiets, hè? Toch? Volgens het lied in elk geval, hè? En zo gebeurde ook, dat wil zeggen, wat er verder gebeurd is, heeft de buitenwacht niet gezien, wel wordt de Heer geprezen en wordt er vastgesteld dat er weer iemand, een zoon van Abraham, geworden is. En de betekenis van Zacchaeus is hetzelfde. Wat zullen we het even gauw doen? Even gauw. Zacchaeus hangt in een vijgenboom. Ja, dat had je gedacht. Een wilde vijgenboom. Wat is de vijgenboom? Dan zeggen we Israël. Wat is dan de wilde vijgenboom? Dus, hè? Makkelijk, hè? Dan kom je dus nooit, als je het één keer ziet, broeders en zusters, dan kom je er niet meer onderuit met geen enkel excuus meer. Want de gewone vijgenboom is een beeld van het Joodse volk dus dan. Soms speelt het er geen rol hoor, dan gaat het gewoon over Israël, speelt verder geen rol. Maar zodra een wilde vijgenboom genoemd wordt, ter onderscheiding van een gewone tamme vijgenboom, dan is het uiteraard een beeld van de 10 stammen van Israël. En daar wordt die Zacchaeus uitgehaald. Het was ook klein, je zou hem niet vermoeden daar, zal ik maar zeggen. Het was bovendien een tollenaar. En alle tollenaren in de Bijbel zijn een beeld van de 10 stammen van Israël. Net als alle hoeren trouwens. Ja. Een tollenaar. Aan de ene kant Israëliet, Jood namelijk. Maar aan de andere kant volslagen in dienst van de heidenen. En dus door de Jood niet als Jood serieus genomen. Integendeel, voor de Jood was een tollenaar een vertegenwoordiger van de Romeinen. Dus aan de ene kant Israëliet in de zin van Jood, aan de andere kant toch weer niet, enzovoort. Dat is inderdaad een beeld van 10 stammen en dat geldt voor de vrouwelijke tegenpool ook. De hoer namelijk, een beeld van de vrouw die haar man niet trouw is, dat is de hele gedachte. En dat is precies wat van de 10 stammen gezegd wordt. Weggelopen enzovoorts. Andere man dienend. Of misschien helemaal geen man dienend. Dat doet er ook verder niet toe. Maar in ieder geval de eigen man verlaten hebbend enzovoorts. Dat is de gedachte. En als die dan tot geloof komt, is het een beeld van het ontstaan van de gemeente uit 10 stammen van Israël. Ja. Alleen als je het vereenvoudigt, dan laat je de details weg. En dan zeg je gewoon, het is een beeld van hoe het nieuwe verbond aanbreekt uit het oude verbond of zo. Maar in de meeste gevallen doe je dan onrecht aan de details van de geschiedenissen die wel degelijk vermeld zijn. Nou goed, ik kan er weer zo bij kwam. Oh ja, bij de deur ging toe. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere, vers 33, zodat hier de dingen inderdaad in het verborgene gebeuren. En dan staat er in vers 34, en hij klom op, legde zich neder op het kind en leggende zijn mond op deszelfs mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen, breidde zich over hem uit en het vlees des kinds werd warm. Over deze dingen hebben we eerder ook al eens gesproken. Vanwege Elia en de opstanding en genezing dus van die zoon in de tijd. De gedachte is namelijk dat Elisa zich identificeert met deze dode zoon. Daar komt het neer. Daar kun je niks anders van maken, namelijk hij legt zich op hem neder, legt zijn mond op dezelfde mond, zijn ogen op zijn ogen. Hoe dat eruit ziet, hè? De beschrijving namelijk is bijzonder overdreven, mag ik wel zeggen. Niettemin, je komt er dan dus niet meer onderuit wat het voorstelt. Elisa vereenzelvigt zich als het ware met deze zoon. Alsof hij zelf deze zoon is. Of alsof deze zoon Elisa wordt. En dat laatste, dat ligt natuurlijk meer voor de hand om het zo te zeggen, vanwege de typologische betekenis. Maar het gaat natuurlijk om de eenwording van die beiden. Hij breidde zich over hem uit en het vlees des kinds werd warm. En u weet hoe het is, hè? Warmte en leven zijn nogal synoniem. Het gaat om dezelfde dingen. In elk geval wordt hier uitgedrukt dat Elisa zijn leven als het ware overdraagt op deze zoon. Ja, en om het dan maar meteen te zeggen, dit al is een uitbeelding van de... Van het ontstaan van de gemeente aan het begin van onze bedeling. En dat moet ik wel zo zeggen, want anders raak je in de war. Want als je zegt, nou dat kan niet, want hier is de jongen nog dood. Hij wordt pas levend, namelijk in vers 35 enzovoorts. Dan is de volgende vraag, wat betekent dan vers 34? En wat betekent het dan dat het kind warm wordt enzovoorts? Dan kom je daarna nooit meer uit. Het hele punt is namelijk dat in vers 34 beschreven wordt de situatie zoals die aan het begin van onze bedeling ontstond, namelijk het ontstaan van de gemeente. Vers 35 beschrijft het verdere verloop in onze bedeling en vers 36 beschrijft de wederkomst van Christus, kortom de gebeurtenissen rond de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Zo zit het in elkaar. Het is heel gemakkelijk te volgen als je het één keer ziet. Als je het niet ziet, is het erg verwarrend, moet ik eerlijk bij zeggen. Maar als je het één keer ziet, is het dus zo moeilijk meer. Vers 34 namelijk, daar wordt gesproken over de vereenzelviging van de Heer met deze zoon die dood blijft. Dan zegt hij, hoe kan het nou de gemeente zijn, want die is toch inderdaad tot leven gekomen. Dan zeg ik, ja, maar het punt is ook dat het dus ook niet over de gemeente gaat zozeer dan. Hè. Het gaat over wat nog dood is en wat eigenlijk ook dood blijft, maar wel warmte in is en waarin het leven van Elisa wel degelijk actief wordt, want deze zoon blijft nog steeds een uitbeelding van Israël, alleen dan beslist niet van 2 stammen van Israël, maar dan dus van de andere helft van het verhaal, van 10 stammen van Israël aan wie het evangelie gebracht wordt. 10 stammen waarin men officieel althans, en daar gaat het nu maar even om, inderdaad tot geloof komt, waar men tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus komt, waarin het christendom ook gevestigd wordt. Volkeren dus die zelfs tot christelijke volkeren worden, zal ik maar zeggen, want daar komt het op neer. Maar volkeren die aan de andere kant als volk net zo dood blijven als ze voor die tijd al waren. Begrijpt u dat of is dat te moeilijk? Moet ik het nog concreter zeggen? Kijk, als u dus zegt dat... Zoals ik hier al vaker gezegd heb, als u dus zegt dat het evangelie naar Brittannië gegaan is en daardoor het koningshuis, en dus namens het volk, maar in ieder geval via het koningshuis officieel aanvaard wordt, en dat van daaruit het christendom verspreid werd over West-Europa en de volkeren van West-Europa, heb ik toch niet gezegd dat het christelijke volkeren geworden zijn. Voor zover de christelijke volkeren bestaan, zijn dat dan christelijke volkeren. Maar naar Bijbelse norm bestaat zoiets niet, want een ieder die tot geloof komt in onze dagen en tot wedergeboorte komt, die wordt losgemaakt van zijn volk en wordt gemaakt tot een burger van het Rijk in de Hemel. Dus niet meer een Adamiet, ook niet een Israëliet in diezelfde betekenis van de term dan, maar is een hemelburger geworden, een kind van God. Heeft deel aan die andere mensheid waarvan niet Adam het hoofd is, of Abraham, of Isaac, Jacob, enzovoorts. Maar heeft deel aan die andere mensheid waarvan Christus het hoofd is. En dat is de gedachtegang. Wat je dus kunt vaststellen, is dat door de verspreiding van het evangelie inderdaad bepaalde volkeren warm geworden zijn. Die heeft daar de boodschap gebracht. Christus is daar gepredikt, enzovoort. Mensen zijn daar tot geloof gekomen, enzovoorts. Dat veranderde aan het volk als zodanig niks of weinig. Je kunt hooguit zeggen, zijn volk werd een beetje warm. Er was toch wat leven ergens in het volk. Maar daar blijft het dan bij. Het blijft gewoon dood. En zo is het in onze dagen. Want gewoon het oude verhaal blijft waar. Dat de 10 stammen in de verstrooiing gebracht zijn vanwege hun ongeloof en dus Lo-Ami zijn geworden. Dat zijn ze tot in onze dagen nog steeds. En dat de 2 stammen in de verstrooiing gebracht zijn, laatstelijk bij de verwoesting van Jeruzalem, aan het begin van onze jaartelling en dus aan het begin van onze bedeling. Zij zijn ook Lo-Ami, niet Gods volk, en dat zijn ze ook nog steeds. Er is maar 1 volk Gods, maar dat is niet een aardvolk. Maar dat is de gemeente, het Israël Gods, bestaande uit degene die naar die andere regel wandelen. Wat nou ik hier sta, herinner ik me weer wat ik gezegd heb op het jeugdweekend hier, hè? Galaten 6, zoveel als ze naar deze regel wandelen. Niet naar de wet, maar naar die regel van liefde en genade. Dat is Israël Gods, zal ik maar zeggen. Maar hier op aarde bestaat zo'n volk niet en de gemeente op aarde bestaat ook eigenlijk niet. Dus alleen mensen zijn gelovigen op aarde, dat is waar. Maar om dat als gemeente aan te duiden, ja, dat is wel even zo ongeveer de laagste toepassing van het begrip gemeente wat er is. Maar waar het hier om gaat, is dat een deel van Israël wat inderdaad dood is, tot leven gemaakt wordt. Maar het heeft wel een aparte, een bevoorrechte positie gekregen tegelijkertijd. Dat is ook wat uitgebeeld wordt, want het kind mag dan dood zijn, maar is gelegd in het huis van Elisa en Elisa. Komt bij die jongen inderdaad in zijn eigen huis. Maar het is niet de plaats waar de jongen zelf woonde, zal ik maar zeggen. Het is een meer bevoorrechte positie. Niettemin, het vlees des kinds werd warm, maar hij blijft dood. En dan staat er in vers 35, daarna kwam hij weder en wandelde in het huis eens herwaarts en eens derwaarts. Nou, dat staat er niet. Er staat gewoon, hij wandelde eenmaal herwaarts en eenmaal herwaarts. Er staat gewoon 2 keer dezelfde uitdrukking. Dat wij dat in het Nederlands vertalen met herwaarts en derwaarts, of met heen en weer, dat kan wel zo wezen, maar in het Hebreeuws is het gewoon hetzelfde. Heen en nog eens heen. Hetzelfde verhaal als in verband met de cherubim op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. 2 aan de ene kant en 2 aan de andere kant. Maar er staat gewoon 2 aan deze zijde en 2 aan deze zijde. Gewoon 2 keer hetzelfde. Er staat hier ook, en daar gaat het om, het is 2 keer hetzelfde. Eens herwaarts en eens herwaarts. Want die 2 keer zijn gewoon een uitbeelding van de hele situatie in onze bedeling. Dat wil zeggen, het evangelie is aan het begin van onze bedeling terechtgekomen inderdaad. Van de Joden bij de heidenen, in het bijzonder dan bij zeg maar de 10 stammen van Israël. Maar daarna hield het ook op. Dat wil zeggen, daarna staat hier, kwam hij weder. Dat wil zeggen, liet de jongen waar hij was, deed er verder ook niks aan enzovoorts. Maar meer was ook niet nodig. Alleen de periode dat Elisa niet bij dat kind is, wordt aangeduid met een 2. Er gebeurde van alles, er ging eens die kant op Nog eens een keer die kant op. Eén dag van 1000 jaar, denk ik dan. En nog een dag van 1000 jaar. Of iets van die strekking, enzovoorts. En dat moet leiden, uiteraard dan, uiteindelijk tot het leven van dat kind. Wat dan ook inderdaad naar beneden komt en gegeven wordt aan zijn moeder. Maar dat heeft alles te maken, uiteraard, met de wederkomst van Christus. En de openbaring van de gemeente straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Waarbij tot Israël gezegd wordt, zal worden, vrouw, nou, vrouw, zie uw zoon. En waarbij tot de gemeente gezegd zal worden, zoon, zie uw moeder. En denk daar nog eens even over na, tijdens de pauze. Wij waren bij vers 35 van 2 Koningen 4, vers 35, 36... En 37, of 34 eigenlijk ook eerst. Het punt is dat in vers 34 inderdaad gesproken wordt over het begin van onze bedeling, waarbij het evangelie terechtkomt bij de heiden in het algemeen, maar meer in het bijzonder, want daar gaat het toch echt over bij de 10 stammen van Israël, bij de zoon, namelijk uit de vrouw. Dus dat kan moeilijk wat anders zijn dan een uitbeelding van Israël. Maar in ieder geval, dat wordt warm, maar nog niet levend. En daarna in vers, hoewel er bepaalde kenmerken van leven genoemd worden, via die warmte zal ik maar zeggen. Maar dan in vers 35, daarna kwam hij weder en wandelde in het huis heens herwaarts en nog eens herwaarts. Dus dat gewoon twee keer hetzelfde. En daarna klom hij weder op en breidde zich over hem uit. En de jongen niesde tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En dus werd hij daar inderdaad levend. De gedachte is dat daar dat 2 maal... herwaarts wandelen tussenin zit. En die 2 maal, dat is ongetwijfeld de uitbeelding van onze bedeling, aangeduid door 2, meestal. En in vele gevallen zijn het dan 2 dagen van 1000 jaar. Dat is in ieder geval zoals de apostel Petrus dat in 2 Petrus 3 kennelijk naar voren brengt. U kent waarschijnlijk de uitspraak over dat Petrus zegt, de mensen geloven wel niet in de wederkomst van Christus. Het duurt ook wel wat lang, wellicht. Maar hij zegt, 1000 jaar is als 1 dag en 1 dag is als 1000 jaar. En als je dat zo letterlijk mogelijk neemt, worden er dus gewoon 2 dagen van 1000 jaar. En dat is de, weliswaar niet de lengte van de gemeentelijke bedeling, want dat is niet helemaal correct. Maar het is wel de periode, 2000 jaar, die gerekend wordt vanaf de opstanding van Christus en dus het aanbreken van het nieuwe verbond, tot aan de wederkomst van Christus voor Israël, dat wil zeggen in ieder geval op de Olijfberg en in het bijzonder aan het gelovige overblijfsel uit de Joden, ter gelegenheid van het einde van de 70e week van Daniel en de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts. Daar zit wel degelijk 2 maal 1000 jaar tussen. Dat is maar waar het om gaat. Bij andere gelegenheden wordt het aangeduid als 20. Want het getal 20 krijgt ook die betekenis. Die krijgen we, die 20 komen wij tegen. Bijvoorbeeld bij Jacob, die het eerstgeboorterecht ontvangt. Dat is een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond, uiteraard. Het eerstgeboorterecht wat bij Jacob terechtkomt en niet bij Esau, een type van de 2 stammen weer dus, hè, Juda. Maar Jacob vlucht dan naar Laban, Albion denk ik altijd, maar goed, want dat is hetzelfde. Maar hij vlucht naar Laban en verblijft daar inderdaad 20 jaar... om dan na die 20 jaar pas weer weder te keren. En die 20 is dan net zo goed gewoon de aanduiding van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, zal ik dan maar zeggen. Ik ga er niet verder op in, lijkt me duidelijk genoeg. Alleen als het dan staat dat hij na herwaarts en nog eens herwaarts weer omhoog ging, dan staat er, hij breidde zich over hem uit, maar dat deed hij in vers 34 ook al. Dus er is nog eens een keer sprake van een vereenzelviging van Elisa met deze jongen. En dan staat er, en de jongen niesde tot 7 maal toe, daarna deed de jongen zijn ogen open. Niesen is krachtig ademen, dat is eigenlijk de gedachte. Krachtig leven, daar gaat het om. En de 7 maal, dat maakt het wellicht wat lastig, maar 7 wordt in de schrift in het algemeen gebruikt voor het heilswerk wat God tot stand brengt. Maar dan zeg ik, dat is in het algemeen zo, want in het bijzonder wordt de 7 ook gebruikt, eveneens als aanduiding van onze bedeling. Waarbij dan natuurlijk de nadruk ligt op het heilswerk wat God verricht in onze dagen met betrekking tot de gemeente. Los van de bekering van Israël en de volkeren, zoals die later in de toekomst tot stand zal komen. We komen die zeven onder andere tegen in Openbaring, dat is het makkelijkste, hè? Zeven brieven, zeven kandelaren, zeven engelen, om maar eens wat te noemen, zeven donderslagen. En in het Oude Testament kom je die zeven in die betekenis tegen bij de zeven dagen gedurende welke Mirjam wit is, Melaatses. Ook Albion dus, ook wit, ook Laban. Maar goed, waarbij Mirjam zeven dagen melaats is en waarbij het volk Israël niet van zijn plaats verrijst, totdat de zeven dagen om zijn en Mirjam weer genezen is, waarna het volk verrijst en dan als vanzelfsprekend terechtkomt in Petra. In Paran staat er dan, hè? Dat is de volgende halte. Petra is dat in de praktijk. En dat die zeven dagen daar van Mirjam zijn net zo goed een uitbeelding van de verborgenheden van het koninkrijk. Het volkomen heil wat God in Christus tot stand gebracht heeft en zoals dat medegedeeld wordt aan of overgedragen wordt op de gemeente van onze dagen. En dat vinden we hier dan ook. Namelijk, de jongen niesde tot zevenmaal toe, een uitdrukking van krachtig leven. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En dan, dat zou dan ons moeten brengen aan het einde van de verborgenheden, zal ik maar zeggen. En dus het zou ons moeten brengen niet bij de dood en opstanding van Christus, want dat was vers 34, maar het moet ons brengen aan het einde van de 70ste week van Daniël, uiteraard. En dan is meteen vers 36 ook verklaard. Want hij riep Gehazi en zeide, roep deze Sunamitische, enzovoorts. Want dan wordt inderdaad het een en ander bekendgemaakt. Dan wordt bekendgemaakt dat deze jongen tot leven gekomen is. Achteraf passen wordt het bekendgemaakt en wel via Gehazi. En Gehazi is nog steeds het beeld van het Joodse volk. Want hoe dan ook, na onze tegenwoordige bedeling gaat de heilsgeschiedenis in de eerste plaats gewoon weer verder met Jeruzalem en Juda en hoe dat ook heten mag. Het Joodse volk inderdaad. Inclusief zelfs het Judaïsme, want dat bestaat tot in onze dagen aan toe. En dus ook in de dagen van de 70ste week van Daniël. En dus na de opname van de gemeente. Roep deze Sunamitische, aardig is dat, hè? Roep deze Sunamitische, maar de Sunamitische vrouw was immers een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël in het algemeen. En dan staat er dus, roep deze Sunamitische of roep het overblijfsel van Israël, daar komt het op neer. En hij riep ze en zij kwam tot hem en hij zeide, neem uw zoon op. Dat wil zeggen dat aan het einde van die 2000 jaar en dus aan het einde van de 70ste week, ter gelegenheid van de wederkomst van Christus, inderdaad deze zoon getoond zal worden. Daarom eindigde ik voor de pauze met een variant op de uitspraak die hier staat. Die hier staat namelijk, neem uw zoon op. Maar ik eindigde er straks met de uitspraak, vrouw, zie uw zoon. Dat had Gehazi hier ook kunnen zeggen. Maar hij had ook kunnen zeggen, zoon, zie uw moeder. Komt op hetzelfde neer. Alleen dat zijn uitspraken. Ik vind het aardig dat men daar geen tekstverwijzing onder gezet heeft. Daar komt men natuurlijk niks mee, maar het is opvallend dat die uitspraak, neem uw zoon op, overeenkomt met wat de Heer zei, vanaf het kruis tot Maria. En daar hebben we de kortsluiting dus, want het verhaal is dat deze Maria en Johannes, tot wie het kennelijk gezegd wordt, er staat geen naam bij trouwens, maar moet Johannes geweest zijn, de apostel die Jezus lief had, of de discipel die Jezus lief had, dat deze Maria en Johannes inderdaad hetzelfde voorstellen uiteindelijk als deze Sunamitische vrouw en haar zoon. Want het blijft zo dat niet alleen Mirjam, die ik zojuist even noemde, maar ook alle Maria's in de Bijbel, dus die dragen immers dezelfde naam, Mirjam, het is hetzelfde, de ene is Grieks, de andere is Hebreeuws. Maar het blijft zo dat alle Maria's in de Bijbel inderdaad een uitbeelding zijn van, of van Israël in het algemeen, maar ik moet er weer bij zeggen, ik kan het ook niet anders maken, als je de details van het verhaal meeneemt in de betekenis, dan kan het niet anders, of elke Maria in de Bijbel is een beeld van 10 stammen van Israël, en Maria zou één zoon hebben. En aan Maria wordt de zoon getoond. Dan zeggen wij, ja, maar Maria, dat is de moeder van de Heer Jezus, dat was dan de zoon. Dan zeg ik, nou, dan beginnen we daar, want dat verhaal, dat begint dat vinden we voor het eerst in Matthäus 1. Wil ik u daar eens mee naartoe nemen? Voor de afwisseling. Matthäus 1, vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd ze zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk, niet openbaar, maar heimelijk, verborgenheden dus, wilde haar heimelijk verlaten. Hij had dan deze dingen in de zin, maar toen verscheen de engel des Heeren hem in de droom. Want als je Jozef heet, dan droom je nog alles, hè, denk ik altijd. Jawel. Verscheen de Heer hem in de droom en zei, Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus en hij zal koning zijn op de troon van zijn vader David. Maar dat staat er nou juist niet. En dat zou je wel verwachten dat het er zou staan, omdat we hier in het voorgaande gedeelte van Matthäus juist te maken hebben met een lijst van erfgenamen van de troon van David. En bovendien wordt Jezus Christus in vers 1 al genoemd de zoon van David en Jozef wordt in vers 20 genoemd de zoon van David. En ik meen daarna nog een keer, of had ik dat verkeerd in gedachten? Ik dacht dat het er nog eens een keer stond. Nou, nee, ik zie het maar één keer staan daar. Maar in ieder geval in vers 20, Jozef, gij zonen Davids, enzovoorts. En als daar dus een zoon zou geboren worden, zou hij binnen het verband van voorgaande vanzelfsprekend de erfgenaam zijn van de troon van David. Maar in plaats van dan dat er staat, hij zal op de troon van zijn vader David zitten of zo, en hij zal koning zijn, in plaats daarvan staat er, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Waarna de volgende vraag is, helemaal los van het schriftgedeelte hier. Wie is degene die de zonden van het volk zou verzoenen? Hoe heet die? Hoe duid je die aan? Ja, dat is altijd goed natuurlijk. Ja. Ja. Van wie staat er in de Bijbel dat hij verzoening doet voor de zonden des volks? De hoge priester. Dat wil zeggen dat in plaats van dat zijn koningschap genoemd wordt, wordt zijn priesterschap beschreven. En daarmee krijg je te maken met een verschijnsel in alle evangeliën, dat het verhaal, wanneer het oppervlakkig volgt, ons op het verkeerde been zet. Dat wil zeggen, als je het verhaal hier in Matthäus oppervlakkig volgt, kom je uit bij de koning, maar het is het verkeerde been, want hij blijkt beschreven te worden niet als de koning, maar als de hoge priester. Hij zal zijn volk zalig maken van zijn zonde. En dat is nog maar één gegeven, want dit gegeven van op het verkeerde been terecht te komen, dat is al een paar keer gebeurd in de voorgaande verzen, namelijk in het register van Matthäus 1 al. Want je denkt daar, als je dat register leest, en je bestudeert het niet, je leest het alleen, dan denk je dat de Heer Jezus afstamt van David en dan Salomo en zo verder. En velen denken dat de Heer afstamt van Salomo. Maar dan sta je wel op het verkeerde been, want de Heer stamt niet af van Salomo. Hij is wel zijn erfgenaam, maar hij stamt niet van Salomo af. Hij stamt af van de broer van Salomo, namelijk Nathan. Maar als je daarachter wil komen, dan moet je inderdaad het echte geslachtsregister uit Lucas 3 ernaast leggen. Dan zul je dat zien. Want dit is niet een geslachtsregister, dit is een lijst van erfgenamen van de troon. En ergens halverwege, namelijk bij de Babylonische ballingschap, springt de lijn over. De lijn van Salomo sterft namelijk uit met Jechonias en gaat daarna, na de ballingschap, verder met Salatiel in vers 12 van Matthäus 1. Maar Salatiel of Sealtiel stamt niet van Jechonias af, want die was kinderloos, staat gewoon in het Oude Testament. Maar hij stamt af van de andere tak van de familie, namelijk van de broer van Salomo, namelijk Nathan. Dan heb je dus ook zoiets. Dan kom je dus op het verkeerde been terecht. En het gebeurt nog een keer, want helemaal aan het eind van het verhaal kom je ook op het verkeerde been, want dat is vers 15, nee, vers 16. En Jacob gewon Jozef, de man van Maria. En dan denk je, dan is Jozef de zoon van Jacob. Maar het is niet waar, dat is het verkeerde been. Het was Maria, dat was de dochter van deze Jacob. Maar Jozef trouwde met deze Maria en werd zo als schoonzoon de erfgenaam van deze Jacob. Zodat je daar ook op het verkeerde been terechtkomt. Maar helemaal daarachteraan, daarachter, zit een heel andere gedachte. Dat is namelijk de gedachte dat als je de lijn van Israël in de geschiedenis volgt en die zou moeten komen bij het Nieuwe Verbond en de Messias enzovoort, dan volg je dus de lijn van het Joodse volk vanzelfsprekend. Dat kan niet missen, want de 10 ben je halverwege kwijtgeraakt. Dus je volgt de lijn van het Joodse volk, maar wat er gebeurt is dat je dan op verkeerde been staat, want de zaligheid komt niet bij de Joden. Want de Joden wijzen het af. De zaligheid komt namelijk terecht niet bij de 2 stammen, bij de Joden, maar komt terecht bij de 10 stammen, de andere lijn van de familie. Nou, dat is wat hier steeds gebeurt. En vandaar ook dat de wettige vader van de Heer Jezus ook niet Juda heette. Zou makkelijk genoeg gekund hebben, waarom niet? Lijkt me een van de meest voor de hand liggende Joodse namen, Juda. Als eerbewijs aan de zoon van Jacob, de stam van Juda zal ik maar zeggen. Maar in plaats daarvan heet de wettelijke vader van de Heer Jezus Jozef. En hij is niet van de 2, maar hij is de naam. Of het is de naam die gegeven wordt feitelijk aan 10 stammen van Israël. En bovendien, en dat heb ik ook op deze plaats een keer besproken, eveneens op een zaterdag. De beloften aan Abraham, Isaac en Jacob worden vererfd niet aan Juda, maar aan Jozef. Alleen dat weten we meestal niet, omdat de lijn nooit verder getrokken wordt dan Jacob. Hè? Abraham, Isaac, Jacob, de aartsvaders. Niettemin, de beloften worden uitdrukkelijk verder vererfd niet aan Juda, aan wie overigens wel het koningschap wordt toegewezen, maar aan Jozef en de zoon van Jozef, namelijk Efraïm. En dat is maar waar het om gaat. Jozef is dus de naam van de erfgenaam van de beloften. En niet Juda. Zodat je via de naam van Jozef al terechtkomt bij deze beloften. Die dus kennelijk op een of andere wijze meegegaan zijn met de 10 stammen en nog nooit vervuld zijn. Maar aan de andere kant, de naam van Maria brengt ons net zo goed bij die 10 stammen zelf. Jozef staat dan voor de beloften die aan de 10 stammen vererfd zijn. En Maria is de 10 stammen zelf. En nou begrijp je misschien eindelijk waarom ze ondertrouwd zijn. Verloofd. Want wat betekent dat? Dat Jozef beloofd heeft aan Maria haar ter vrouw te zullen nemen. Jozef staat namelijk voor de beloften die aan Maria en dus aan de 10 stammen van Israël gedaan zijn. En als daar een zoon uitgeboren wordt, wel, als die ene vrouw, Maria, een beeld is van 10 stammen van Israël, waar is de zoon die eruit geboren wordt dan een beeld van? Misschien nog nooit aan gedacht, dat je het zo ook kunt lezen. Als die vrouw een heel volk is, namelijk de 10 stammen, dan is de zoon ook een heel volk, namelijk de gemeente. En dat klopt ook. Dat is ook zo. Want, lees maar verder. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, vers 22, opdat vervuld zou worden. En dan stop ik ook altijd bij zo'n uitspraak. Want elke keer als in de Bijbel staat dat dit is geschied, opdat vervuld zou worden, wil zeggen dat het weliswaar een toepassing is van de profetie, maar niet de uiteindelijke grote vervulling. Want die uiteindelijke grote vervulling van diezelfde profetie hangt dan altijd samen met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is het oude verhaal, dat weet u wel, hè. Er zijn zoveel gebeurtenissen in het Nieuwe Testament waarvan gezegd wordt, dit is gebeurd, opdat vervuld zou worden, enzovoorts. Maar elke keer zit daar achter dat diezelfde profetie een toepassing krijgt in onze tegenwoordige dagen. De dagen van het ongeloof van Juda. Want als het Joodse volk geloofd zou hebben, zou Johannes de Doper Elia geweest zijn, om maar eens wat te noemen. En als het Joodse volk in die dagen dat zegt de Heer namelijk letterlijk, daarom noem ik dat als eerste. Hè? Dus als zij geloofd zou hebben, hij zou Elia geweest zijn die komen zou. Maar nu niet. Enzovoorts. Hè? En als het volk toen tot geloof gekomen zou zijn, dan zou er altijd nog profetieën geweest zijn over de dagen dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen. Maar die zijn dan vervuld in de 400 jaar tussen Maleachi en Matthäus. Ruw genomen. Waarin de Heer zich inderdaad verborg. Alleen, nu is het volk ongelovig. En nou blijkt dat die verborgene dingen, of die verberging van de Heer, juist van toepassing is op de dagen waarin wij leven. enzovoort. En als het Joodse volk tot geloof gekomen zou zijn, dan zou de profetie over, uit Jesaja over, ik zal tot dit volk spreken door lieden van belachelijke lippen, en ook al zo zullen ze mij niet horen, die profetie zou dan vervuld zijn geworden op de Pinksterdag. En dat is wat Peter zegt, die zegt dit is vervuld, want het is toen en toen gesproken, en het is zeker wat Paulus zegt in 1 Korinther 14, want zegt hij, dit is de vervulling van de profetie uit Jesaja, enzovoorts. Maar neem niet weg dat het volk ongelovig is en nog steeds is, en dat nu in onze dagen door lieden van belachelijke lippen, door heidenen namen, die ook heidense talen spreken, het evangelie gebracht wordt aan de Joden, en dat is de uiteindelijke grote vervulling van de profetie. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Want als het volk toen tot geloof gekomen zou zijn, zou de profetie uit Zacharia 9 over zie, uw koning komt op een ezel, het jong een ezelin, die zou vervuld zijn geworden bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar nu het volk ongelovig is, wordt de profetie alsnog vervuld. Eigenlijk in onze dagen. Want de koning van Israël wordt aan Israël gebracht, niet als de koning, maar als de heiland, precies zoals het staat in Zacharia 9, en wel door ons, want wij zijn die ezel. Op de Olijfberg, want dat is een beeld van de positie van de gemeente. Enzovoorts. Ja, dat kan ik allemaal niet uitleggen, maar ik hoop dat er enkele voorbeelden zijn die u dan wel eens gehoord hebt en dus ik inderdaad begrijpt. En als hier staat, ziet de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, ge zult zijn naam Emmanuel heten, dan staat erbij, dit gebeurt omdat de profeet dat gezegd heeft, maar we weten dan tegelijkertijd dat dezezelfde profetie een veel grotere vervulling moet hebben, dat klopt ook, want in de grotere vervulling is de Emmanuel die geboren zou worden uit de vrouw die geen man heeft, de maagd namelijk, is niks anders dan de gemeente, en de vrouw die geen man heeft is niks anders dan de 10 stammen van Israël, want die hebben geen man. Ja. En daar heeft Paulus het trouwens ook over, want die zegt in Galaten 5, de kinderen der eenzamen zijn veel meer dan van die de man heeft. Waarmee hij dus eigenlijk gewoon letterlijk zegt, uit de 10 stammen komen veel meer gelovigen voort dan uit de 2 stammen. Dat is de gedachte, hè? Want de eenzame is de vrouw die de man niet heeft, de maagd dus, zal ik maar zeggen. Degene die geen man bekent, dat zijn Marie ook, hè? Hoe zal het zijn terwijl ik geen man beken? Is inderdaad een beeld van de 10 stammen die de man niet hebben, die niet met Jehovah getrouwd zijn, die nooit onder de wet geleefd hebben, maar die wel voortbrengt. Die vrouw bracht wel voort. En daar is Maria de uitbeelding van. En later staat dezezelfde Maria bij het kruis, en dan zegt de Heer tot Maria, vrouw, zie je zoon. Maar Maria had nog precies dezelfde betekenis die ze altijd had. Nog steeds een beeld van de 10 stammen, en er wordt de zoon aangewezen, en er wordt gewezen op Johannes, de man die geen naam heeft voor die gelegenheid, hè? De discipel die Jezus lief had. Maar u weet, we kennen die twee discipelen naast elkaar, Petrus en Johannes. Petrus als een beeld van de gelovigen uit de Joden, en Johannes als een beeld van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël, zal ik dat maar zeggen. En de Heer zegt, vrouw, zie je uw zoon? Johannes. Jehovah is genadig. Als dat niet de uitdrukking is voor onze bedeling, weet ik het niet meer. Jehovah is genadig, want het gaat inderdaad om de Heer die op de genadetroon gezeten is en in die positie de gemeente tot stand brengt. Dat is de gedachtegang. En dan staat er dat Johannes nam Maria in zijn huis. En dat betekent dus, dat betekent in de praktijk gewoon, dat die volkeren die inderdaad het christendom aanvaard hebben, daarna de vruchten plukten als het ware van dat christendom. En zo is het natuurlijk. Maria namelijk in het huis van Johannes leefde uit de hand van Johannes, dat lijkt me een duidelijke zaak dan. En zo is het met de zogenaamde christelijke volkeren. Die zijn ook tamelijk gezegend. Dat is gewoon een kwestie van geschiedenis en aardrijkskunde. Dat kun je zo nagaan allemaal. Maar dat is weer zo vanwege het grote aantal christenen wat zich in te midden van het volk bevindt. Zo is het nou eenmaal. En dat is wat je hier in 2 Koningen dus ook tegenkomt. Hij riep ze en zij kwam tot hem en zei, neem uw zoon op. Dat is niet de beschrijving, moet ik erbij zeggen, van de situatie in onze bedeling, maar het is wel een beschrijving van de situatie straks in de toekomst, waarbij Israël geconfronteerd wordt met de zoon die ze heeft. En die vrouw Israël zal misschien ook zeggen, dat kan niet, want we hebben de man niet bekend. Maar neem niet weg dat er wel degelijk een zoon uitgeboren is, en dat is de gemeente. En in de toekomst zal het ook zeker zo zijn dat de positie van Israël beschermd wordt door de gemeente. Ik weet nooit goed hoe ik het zeggen moet. Het punt is namelijk dat wij wellicht denken, als goede Maranatha christenen, dat straks de Heer wederkomt en dat dan via Israël, dan wel via het Joodse volk, het evangelie gebracht wordt over de aarde en dat daardoor de volkeren deel krijgen aan dat Israëlitische wereldrijk, zal ik maar zeggen. Ja, dat is ook zo, maar het belangrijkste zien we dan over het hoofd, want in de eerste plaats gebeurt dat alles onder de leiding van, onder de, hoe heet dat, suprematie, ik weet geen eenvoudig woord, supervisie, kan ook nog, onder de supervisie van de gemeente, want die staat daarboven. Het gebeurt namelijk onder leiding van de Heer in de eerste plaats, en dus onder leiding van de Heer inclusief de gemeente, maar dat is vanuit de hemelse positie van de gemeente. En op aarde zal het dan zo wezen dat onder die bescherming vanuit de hemel en onder die leiding vanuit de hemel, en dus mede door de gemeente, Israël haar plaats zal innemen en inderdaad het evangelie zal prediken, zal ik maar zeggen, en het koninkrijk zal bouwen op aarde enzovoorts. Maar je kunt dus zeggen dat Israël dan woont in het huis van de gemeente. De gemeente staat daar namelijk boven, in het hoofd van dat huis, om zo te zeggen. Waar er nog bij komt, dat via heel andere gedachtegang wij tot de conclusie komen dat in de toekomst onder het nieuwe verbond, als het openbaar wordt, wel degelijk sprake is van één huwelijk, van één bruid en één bruidegom. Maar we hebben vastgesteld uit de schrift dat de bruid in de eerste plaats is Israël en de bruidegom is in de eerste plaats de gemeente, nou dat bedoel ik maar, en de bruidegom is vervolgens hoofd van het gezin en van de familie. Hetzelfde verhaal. Hetgeen me trouwens doet denken aan de profetie uit Jesaja over uw kinderen zullen u trouwen. Kennen jullie die uitspraak, hè? Wat is dan gezegd? Uw kinderen zullen u trouwen. Maar dat is een uitspraak over de gemeente die zal trouwen met Israël. Maar niettemin wordt de gemeente beschreven als uw kinderen, zodat de gemeente wel degelijk eerst uit Israël afkomstig is. En daardoor krijg je dus op de duur wat verwarring, als je de beelden naast elkaar legt, want dan blijkt je te kunnen spreken of over de vrouw en haar zoon, of over de vrouw en haar bruidegom, haar echtgenoot namelijk. En in de praktijk blijkt de zoon de echtgenoot te zijn. Dus dat is niet te zeggen, maar niettemin in de typologie is dat wel zo. Nou ja, dat is niks bijzonders aan, want als u zegt, ik heb altijd gedacht dat de Heer gewoon de bruidegom was. Nou, de Heer komt toch ook voort uit Israël. Zo'n kind, een zoon van Israël, maar zal inderdaad met Israël in het nieuwe verbond en dus in een huwelijk treden. Zodat de zoon wel degelijk de bruidegom is. En als het tot Maria gezegd wordt, vrouw zie uw zoon, dan overdrachtelijk kan er net zo goed gezegd worden, bruid zie uw bruidegom. Want uw kinderen, wordt het Israël gezegd in Jesaja, zullen u trouwen. Maar en tegen de gemeente zeg je hetzelfde, de gemeente is de zoon van Israël, maar dat niet alleen, want in de toekomst zal de gemeente met Israël in het huwelijk treden en de gemeente is dan dus inderdaad de bruidegom. Beide dingen zijn waar. Als je trouwens, nou we het er toch over hebben en u het wellicht toch allemaal zo gauw niet vatten kan, kan ik er nog wel iets achteraan zeggen wat u dan ook meteen weer kan vergeten. Want er is zelfs er is zelfs mogelijk om de gedachte te ontwikkelen dat de bruid, dan neem ik het smaller, hè? Gewoon smaller. Dat worden ze vaak, want je neemt het breed of je neemt het smaller, dat de bruid Juda is en de bruidegom is Jozef. Of de bruid is de 2 stammen en de bruidegom is de 10 stammen, want dat komt ook voor. Er wordt namelijk gesproken over de eenwording van dat wat gescheiden was. Dat wil zeggen, de profetieën spreken over hoe de 2 en de 10 stammen weer met elkaar verbonden zullen worden en 1 volk zouden zijn, 1 kudde, of zullen we zeggen 1 vlees. En dat God dat zou samenvoegen, 2 en 10 stammen, gewoon letterlijk in Ezechiël 37... Maar als je de lijn doortrekt, dan weet je ook dat achter die 10 stammen bij gelegenheid de gemeente gezien wordt en dat achter de twee stammen gezien wordt een bekeerd Joods volk. En als dat met elkaar verbonden wordt, dan heb je toch echt heus dezelfde waarheid als die van de gemeente als bruidegom en Israël als de bruid. Dat is precies dezelfde gedachte. Waar het om gaat gewoon, is niet dat de verschillen tussen die beelden, het gaat erom dat die verschillende beelden dezelfde waarheid uitdrukken, hoe twee verschillende zaken inderdaad definitief met elkaar verbonden worden. En dat is eigenlijk het echte verhaal. En vandaar hier ook, hij riep deze vrouw en zij kwam tot hem en hij zei, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde en zij nam haar zoon op en ging uit. Dat wil zeggen, de moeder en de zoon worden ook met elkaar verbonden, zijn ook één geheel geworden enzovoorts. En dat is wat in de toekomst inderdaad gebeurt, wanneer na de wederkomst van Christus de gemeente inderdaad bekend zal gemaakt worden aan Israël en dus met Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Want vergis u niet, als straks in de toekomst de Heer verschijnt aan Israël, dan zijn wij daarbij. Het zal een duidelijke zaak zijn ook, lijkt mij, dat aan Israël en aan de volkeren de gemeente geopenbaard zal worden, bekendgemaakt zal worden namelijk. Dat moet natuurlijk wel ook. De gemeente is immers tot een betoning van alles en nog wat. Dan moet je natuurlijk wel eerst weten dat die gemeente er is. En dat is een van de overwinningen die behaald is. Dat ondanks het oppervlakkige ongeloof van Israël, niettemin datzelfde Israël toch vrucht gedragen heeft en daar een volk uitgeboren is. Niet gedurende het huwelijk, maar gedurende de verloving. Dat wil zeggen, de beloften gelden nog. De beloften zijn aan Israël gedaan. De belofte aan Abraham, Isaac, Jacob en wel degelijk Jozef. En tijdens dat die verloving bestaat, zal ik maar zeggen, wordt inderdaad een zoon geboren. Uit de Heilige Geest uiteraard. En dat is uiteraard de gemeente, uit de geest geboren. Dat kan niet missen. Wij leven dus eigenlijk in onze dagen, in de dagen van de verloving, om het dan zo te zeggen. En dan wordt inderdaad de zoon uitgeboren. Op grond van de beloften van Jozef. Dat is de gedachtegang. En dat vinden we in deze geschiedenis terug. Het zal ook in de toekomst ongetwijfeld zo zijn dat Israël in het algemeen en het Joodse volk in het bijzonder wel erg verbaasd zal zijn als daar de Heer verschijnt. En als de Heer dan verschijnt, verschijnt hij inderdaad met zijn, hoe heet het in het Oude Testament, met zijn tienduizenden heiligen of hoe het maar heten mag. Hè? Engelen staat er dan bij gelegenheid enzovoorts. Maar er hoeven geen engelen te verschijnen, wat er verschijnt is de gemeente. Die net zo goed beschreven kan worden als engel. En zelfs wordt de gemeente ook beschreven als engel. Al was maar in openbaring, in die zeven brieven. Weet je de engel van de gemeente in enzovoorts? Daar wordt het woord engel wel degelijk gebruikt in verborgen toepassing op de gemeente. Maar de Heer zal inderdaad met die gemeente verschijnen. En er is nog wat, want ik haalde er straks de profetie aan uit Zacharia 9, waarbij van de Heer gezegd wordt, de koning zal komen rijdend op een ezel. Ik heb net gezegd, dat wordt letterlijk dan toegepast bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Het wordt overdrachtelijk zeker in onze dagen toegepast, waarbij de koning van Israël bekendgemaakt wordt aan Israël. Niet als de koning, maar inderdaad als de heiland. Niet als rijk, maar arm. En rijdend op een ezel. En dus getransporteerd door en gebracht op en door een ezel, dat is nou eenmaal de gemeente. Maar als u de profetie zelf leest in Zacharia 9, zal blijken dat hij daar staat, te midden van een reeks van profetieën over de, uitdrukkelijk, dat kan niet missen, over de wederkomst van Christus en over de grote verdrukking en al dat soort zaken meer, zodat de profetie uiteindelijk een wat meer letterlijker vervulling zou moeten hebben straks in de toekomst. En dan zeg ik altijd, er zijn twee mogelijkheden en misschien zijn ze allebei wel van toepassing. De ene is dat als de Heer in de toekomst aan het eind van de 70ste week verschijnt, dat hij inderdaad ook dan letterlijk gewoon rijdt op een ezel. Waarom ook niet? Maar neem niet weg dat aangezien de ezel een type is in dat verband van de gemeente, dat dus dezelfde profetie wel degelijk inhoudt dat de Heer daar dan op de Olijfberg verschijnt, tezamen met zijn gemeente. En waarom ook niet? Want nu we het toch over Maria en Jozef hebben en het toch zo langzamerhand tegen kerstfeest loopt, kunnen we net zo goed Lucas 2 er nog even naast leggen. Want daar vind je in wezen precies hetzelfde. Als je tenminste bereid bent de typologische betekenis van de geschiedenis op te pakken. Waar gesproken wordt in Lucas 2 in verband met de geboorte van de Messias. Maar het had ook de geboorte van de gemeente kunnen zijn, dus hebben we nu geleerd. In dat verband lezen we dat engel des Heren bij hen stond, vers 9, bij de kudde. Niet de kudde die binnen was, maar de kudde die buiten was. Dat is dus die andere kudde uit Johannes 11, maar ach, wat maak ik het weer moeilijk. Hè? Er waren herders in diezelfde landstreek zich houden in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. Buiten dus, een kudde die buiten is. Maar goed, en er staat er en ziet, engel des Heeren, een moet je weglaten. Hè? Het is namelijk niet een engel des Heeren, het is gewoon de engel des Heeren. Al staat het er niet, maar het lidwoord moet weg gewoon. En ziet, engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hem. Wie is dan die engel des Heeren als de heerlijkheid des Heeren hem omscheen? Dus Christus. De heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, weet u wel. Christus is immers het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dus het is een uitbeelding van een verheerlijkte Christus in de hemel, deze engel. En de kudde is eigenlijk een uitbeelding van 10 stammen van Israël. Want daarom zeg ik, het is de kudde die buiten is. In de landstreek, zich houdende in het veld. Niet in de schaapskooi, 's nachts, maar buiten. Weet je wel, de enige kudde die binnen is, dat is gewoon Juda. Maar de Heer zei, ik heb nog een andere schapen die van een andere stal zijn. Ook die moeten mijn stem horen. En dat is Johannes 10. Dat is de verwijzing naar 10 stammen. Dat vind je hier dus ook, kudde die buiten is. En dan staat er dat de engel zei, vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap die al den volken, heel het volk, enkelvoud hè, heel het volk, niet al de volken, maar heel het volk, het is enkelvoud, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat u, voor u, heden geboren is, de zaligmaker, de heiland dus, want dat is hetzelfde, welke is Christus de Heere in de stad Davids, en dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden liggen in de kribbe. En van stonden aan, nadat dit gezegd was, was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers prijzende God en zeggende, nou die engel is Christus uiteraard, en de menigte des hemelsen heerlegers is uiteraard gewoon een beeld van de gemeente, degene die deel hebben aan Christus. En dat blijkt uit wat zij doen, want zij doen niks anders dan God prijzen en zeggen, en dan zeggen ze ongeveer hetzelfde als de 24 oudsten in Openbaring altijd, want het heeft echt dezelfde betekenis. Ze zeggen, ere zij God in de hoge, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Zij prijzen God, maar dat is precies waartoe de gemeente geroepen is. Eerst Christus, eerst die engel, en dan de gemeente, maar voortkomend uit deze situatie van herders en een kudde, ergens in het veld en ergens in de nacht. Daar gaat het om. En op een andere plek dan de plek waar de Heer zelf geboren was. Daar gingen ze wel later naartoe. Maar dat is pas nadat die hemelse heerlegers verdwenen zijn. Dat is vers 15. Want vers 15 zegt, het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel. Dat is dus na de opname van de gemeente. Dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat er van het kindeke gezegd was. En dat is een beeld van hoe Israël in de toekomst geconfronteerd wordt met de Heer Jezus in zijn wederkomst. En daarna inderdaad het evangelie gaat prediken, overal aan alle volkeren zal ik maar zeggen. Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. Zodat je ziet dat achter die geschiedenissen van kerstfeest ook nog heel wat waarheid schuilt die wij wellicht niet op het eerste gezicht vermoeden. Maar de zoon wordt uiteindelijk, want daar gaat het om, de zoon wordt uiteindelijk getoond aan het volk, wordt aan het volk bekendgemaakt. En dat slaat dan niet alleen op de wederkomst van Christus, Christus zelf die zich bekend maakt aan Israël, want dat gebeurt natuurlijk ook. Maar bij die gelegenheid, of in die dagen zal ik maar zeggen, zal ook de gemeente geopenbaard worden met Christus in heerlijkheid. Daarover had ook Johannes, wie anders, had Johannes het in zijn eerste Johannesbrief.